onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het eerste vers van Psalm 85. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 85e psalm. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen we het vierde vers van Psalm 79. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. en wat er verder volgt uit het vierde vers van de 79ste psalm, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens wordt u gelezen uit de profetieën van Jesaja, daarvan het negende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 6. En uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We noemden u Jesaja 9, vers 1 tot en met 6, en Johannes 3, de versen 1 tot en met 18.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw van de dood, over dezelfde zal een licht schijnen. Gij hebt dit volk vermenigvuldigd, maar gij hebt de blijdschap niet groot gemaakt. Zij zullen nochtans blijde wezen voor uw aangezicht, gelijk men zich verblijdt in de oogst, gelijk men verheugd is wanneer men de buit uitdeelt. Want het juk van hun last en de stok hunner schouders en de staf der schenen die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk ten dagen der Midianieten, toen de ganse strijd dergenen die streden met gedruis geschiedde en de klederen in het bloed gewenteld en verbrand werden tot een voedsel des vuurs. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der Eeuwigheid, Vredevorst. Der grootheid deze heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des Heeren der scharen zal zulks doen. Er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zonen Gods.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het eerste u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, en wel Jesaja 9, het vijfde vers, een gedeelte daarvan. Jesaja 9, vers 5, deze woorden. En men noemt zijn naam wonderlijk. Gaan wij nu zingen van de 77ste psalm, daarvan het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En het achtste vers, heilig zijn, o God, uw wegen. En wat er verder volgt uit de versen 7 en 8 van de 77ste psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, Christus draagt niet alleen de naam wonderlijk, zo staat ook in de kanttekening, maar hij is het ook daadwerkelijk. Wij kunnen een mooie naam hebben en ons leven laat soms volstrekt het tegenovergestelde zien. Een heel bekend voorbeeld daarvan is Judas. Weten jullie jongens en meisjes wat die naam betekent? Die naam betekent Godlover. Maar hij heeft de Heere Jezus verraden met het teken van de liefde, een kus. Dus zijn leven was volstrekt het tegenovergestelde van zijn naam. Bij Christus niet. En dan moeten we denken aan het feit, dat zegt ook de kanttekening, dat de goddelijke natuur zich op een bijzondere manier aan de menselijke natuur heeft verbonden. We zouden het zo kunnen zeggen: het oneindige verbindt zich met het eindige. Eén persoon en twee naturen. Is dat op zich al geen reden ons te verwonderen? Hebben we er iets van meegenomen van de preek van vorige week? De zaligmaker is waarachtig en eeuwig God. En dan geeft die goddelijke natuur bijzondere kracht aan de menselijke natuur om het zware lijden in een korte tijd te kunnen dragen. En de goddelijke natuur geeft ook bijzondere betekenis aan zijn lijden en sterven. En omdat Christus waarachtig en eeuwig God is, kan, wil en zal hij verloren zondaren zalig maken. En men noemt zijn naam wonderlijk. De naam wonderlijk. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij twee gedachten. In de eerste plaats het wonderlijke werk van Christus voor zondaren. En ten tweede het wonderlijke werk van Christus in zondaren. De naam wonderlijk, in de eerste plaats dus het wonderlijke werk van Christus voor zondaren. En ten tweede het wonderlijke werk van Christus in zondaren. Wat heeft Christus nu allemaal voor wonderlijke dingen gedaan voor zondaren? Wel, dan moeten we eigenlijk teruggaan naar de eeuwigheid. Voordat er ene zondaar was op aarde, voordat de eerste overtreding tegen God bedreven werd, heeft Christus zich bereid verklaard middelaar te zijn, te lijden, te sterven. Is dat niet wonderlijk? Dus in de eeuwigheid heeft hij zich aan zijn Vader al overgegeven om die diepe en smartelijke weg te gaan. Op Gods tijd is dat ook werkelijkheid geworden. Hij is geboren in Bethlehem. Maria, overschaduwd door de Heilige Geest, heeft hij mogen ontvangen en mogen verzorgen. Dat alles zonder enige zonde. Ook dat is wonderlijk. Want wij ontstaan allemaal uit een zondige vader en moeder. En vanaf het allereerste begin van ons leven in de moederschoot zijn wij al van de zonde doortrokken. Daarom is Christus ook niet als een volwassen man op deze aarde gekomen. Maar het wonderlijke is dat hij daar begonnen is waar onze onreinheid en zondigheid begint. In de moederschoot. Om met zijn heilige ontvangenis en geboorte, die zondige ontvangenis en geboorte van zondige mensenkinderen, te bedekken voor Gods aangezicht. Wonderlijk dat hij zich overgegeven heeft toen die bende uittrok om hem gevangen te nemen. Want dat deed hij voor zondaren, voor vijanden. Dat deed hij voor de ware avondmaalgangers, om het zo vanmorgen eens duidelijk te mogen zeggen, die nog steeds zonde doen. Want er worden geen mensen genodigd die geen zonde meer doen, maar die strijden tegen de zonde. Die graag willen leven zoals God het van hen vraagt. Voor wie Gods woord tot een lamp voor de voet en een licht op het pad is. Voor zulken heeft Christus zich laten binden. Opdat er verlossing voor hen zou zijn. Opdat er vergeving zou zijn voor al hun zonden en al hun ongerechtigheden. Denk maar aan de woorden die volgende week gesproken zullen worden. Het brood dat wij breken is de gemeenschap des lichaams van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Heeft dat betekenis gekregen? Als we geen last hebben van onze zonden, als we denken dat we nette mensen zijn aan wie anderen een voorbeeld kunnen nemen, dan heeft dat breken van het brood geen waarde voor ons. En wat zouden wij dan moeten doen aan het heilig avondmaal? Wat heeft dan immers het lijden en sterven van Christus voor ons te betekenen? Maar als die zonde is blootgelegd en steeds opnieuw en al dieper wordt blootgelegd, dan heeft dat lijden en sterven van Christus grote betekenis. Want buiten zijn lijden en sterven is er geen vergeving. Hij heeft zich laten veroordelen, opdat er voor mensen die rechtvaardig de eeuwige veroordeling verdiend hebben, leven en vrijspraak zou zijn. Hij legt zijn leven immers af voor de schapen, voor de kudde, voor het kleinste lammetje. En aan het avondmaal is hij de gastheer die klein en groot in de genade nodigt, die niet buiten hem kunnen, die de zaligheid in hem zoeken en vinden mogen. Deze ontvangt de zondaren en eet met hen. Ja, dat zijn wel zondaren die strijd voeren tegen de duivel, de wereld en de zonde. dat zijn geen zondaren die zich uitleven in de zonde en die volop meedoen met de afgodendienst van deze tijd. Ik noemde het vorige week al koning voetbal, geld, macht, genoegens die er zijn. Als de dingen van het koninkrijk van God niet bovenaan staan, wat zouden we bij de koning van dat koninkrijk moeten doen? Hoe zouden wij zijn dood kunnen verkondigen? Christus aan het kruis gegaan voor zondaren om de vloek weg te dragen, om de overwinning te behalen aan het kruis. Dat is ook gebeurd. Denk aan het kruiswoord. Het is volbracht. Het doel is bereikt, betekent dat. Nu is er betaling voor de zonden. Nu is de hitte van Gods gramschap geblust. Nu is er vrede door de vredevorst. Wonderlijk. In alles wat hij gedaan heeft voor zijn kerk. Maar we moeten ook verder gaan. Ook wonderlijk in de opstanding, in de hemelvaart. Wat is daar nu het wonder van? Wel, dat God de Vader zijn betaling aanvaard heeft. Er is betaald voor al de zonden, voor al de ongerechtigheden van klein en groot in de genade. Met zegenende handen is de zaligmaker opgevaren ten hemel. Onder zijn zegen zijn de discipelen gebleven op de aarde. En hij heeft hen ook gezegend, de prediking van de discipelen gebruikt om het koninkrijk van God te vestigen in harten en levens van zondaren en zondaressen. En zo gebeurt het nog. Christus is ten voordele, ten goede van zijn kerk in de hemel. Want hij bidt voor hen. En hij zegent hen. Hij beschermt en hij bewaart hen. Wonderlijk gehandeld voor zondaren. En nu ten tweede ook het wonderlijke werk van Christus in zondaren. Want datgene wat hij verdiend heeft, de zaligheid, de vergeving, de verzoening, dat past hij zelf ook toe. Dat staat in de profetieën van Jesaja. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Geestelijke nakomelingen zullen er zijn. En nu begrijpen jullie misschien, jongens en meisjes, waarom Johannes 3 gedeeltelijk ook is voorgelezen. Want in Johannes 3 komt nu zo duidelijk uit wat Christus werkt in zondige mensenkinderen. En jullie kennen die geschiedenis. Nicodemus kwam bij de Heer Jezus in de nacht. En dan wordt er gesproken over de wedergeboorte. Opnieuw geboren worden. En Nicodemus, die begrijpt dat niet. En de Heer legt het hem uit wat dat is. Laat ik het heel eenvoudig zo zeggen, dan krijg je een nieuw hart. En is dat niet wonderlijk? Als daar allerlei nieuwe dingen komen in je hart, dat is reden om de Heer te danken. Als we van binnen aan andere dingen gaan denken. Wij als zondaren denken aan de zonde. En we hebben geen hekel aan die gedachten. Dat gaat ons heel gemakkelijk af. om met zondige dingen ook bezig te zijn van binnen in ons hart en zondige daden te verrichten. Maar als je een nieuw hart krijgt, dan wil je daartegen strijden. Dan wil je echt van binnenuit gaan doen wat de Heere van je vraagt. En dat is nou werkelijkheid in het leven van de ware avondmaalgangers. Dan komt er vergevensgezindheid waar je eerst alleen maar op mogelijkheden zon om wraak te nemen. Want wij willen onszelf vergelden. Ik zal het hem wel eens afleren. En ik zal wel eens duidelijk maken dat ik gelijk heb en de ander ongelijk heeft. Maar dan de minste te willen zijn. Als eerste op die ander af te gaan om het uit te praten. Om die twist weg te nemen. Dat er weer een vlak veld zou zijn. Want de Heer rijdt door een vlak veld. En als er geen vlak veld is en we gaan aan de bediening, dan zullen we daar geen zegen van ondervinden. Dan is het nodig de knieën te buigen. Heere, geef dat het een vlak veld mag worden. Alle dingen zijn de Heere bekend. Dat we eerlijk met onszelf mogen omgaan in een week van voorbereiding. En als we moeten zeggen inderdaad, daar ligt een hindernis. Het is geen vlak veld. Dat we dat eerlijk voor de Heere mogen neerleggen en belijden en smeken. Heere, maak het tot een vlak veld. Opdat ik op de juiste wijze de dood van uw zoon zou mogen verkondigen. Dat is ook het werk van de levensvorst in het hart. Om strijd te geven tegen al datgene wat ingaat tegen Gods wet die zojuist aan ons is voorgelezen. Door woord en geest werkt hij immers als profeet in het hart van verloren zondaren. En de Heilige Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dan komt het er toch op aan dat we echt dat eerste stuk beleven. Niet alleen bespreken. En dat is ons zojuist ook uit het formulier voorgelezen. Ten eerste bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking. Dan kijken we niet naar anderen. Dan gaat de blik naar binnen. En dan moet je beschaamd de ogen neerslaan. Door mijn zonde opnieuw het oordeel van God verdient. Opdat hij zichzelf mishage. Een grondige afkeer van jezelf hebben. Vanwege het kwaad dat je doet. En zich voor God verootmoedigen. Je klein maken, vooral diep neerbuigen vanwege de zonde. Denk maar eens aan die tollenaar, jongens en meisjes. Want die komen er nou volgende week aan het avondmaal. Dat zijn geen mensen die bij de bosfruit kunnen zeggen dat ze het er aardig afgebracht hebben. Maar dat zijn juist zondaren die al meer en al dieper te zien krijgen dat zij niet deugen. Die vanwege het kwaad van verre moeten staan. Zou het voor mij wel kunnen? Zou ik als zondaar de dood van de Zoon van God wel kunnen verkondigen? Zal het oordeel mij niet treffen? Dat zijn van die vragen die kunnen leven. En dan is ook het werk van hem die wonderlijk is om daar antwoord op te geven. Bijvoorbeeld vanuit die tollenaar die van verre stond, die niet naar boven durfde zien vanwege de heiligheid van God en zijn eigen onheiligheid, die zich op de borst sloeg, daarvan binnen deugde het niet, maar die ook zag op het altaar. O God, wees mij zondaar, genadig, ontfermt u zich over mij. En hij ging afgerechtvaardigd naar zijn huis, delend in de vergeving van de zonde. Dat is nou dat tweede stuk. En dat komt ook naar voren in Johannes 3, het ware geloof in Christus. Want die ontdekking aan de zonde heeft een doel. Heeft tot doel dat je uitgedreven wordt tot Christus, die de zonden van zijn kerk op zich heeft genomen en die daarom gekruisigd moest en wilde worden om voor de zonde te betalen. Het geloofsoog mag dan op hem zien, die het Lam Gods is, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij werkt in de harten van klein en groot in de genade. Het wonderlijke werk van hem in zondaren. Weet u wat er ook gebeurt? Als je een nieuw hart krijgt, dan komt daar een nieuwe liefde. Want de liefde tot God, die kennen wij niet, de echte liefde tot God. En de echte liefde tot de naaste ook niet. En de echte liefde tot Gods woord en wet ook niet. Maar als Christus gaat werken in het hart, dan wordt daar de liefde van God uitgestort in dat hart. En je gaat God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. Wedergeboorte. Een vernieuwing in alle delen van ziel en lichaam. Want dat is het wonder van de wedergeboorte. Niet alleen maar iets van binnen. Maar ook aan de buitenkant komt het openbaar. Je gaat je ogen anders gebruiken. Je gaat zien hoe groot God is. Hoe machtig hij is in de schepping bijvoorbeeld. Wonderlijke dingen. Maar het zielsoog wordt ook geopend. Met het zielsoog ga je niet alleen zien dat de Heer rechtvaardig is, maar ook dat hij barmhartig en zeer genadig is. En dat God de Vader uit liefde zijn Zoon heeft gezonden. Dat wordt ook geloofd. Johannes 3 vers 16, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Denk aan die Israëlieten in de woestijn, die gebeten waren door vurige slangen. Ook als je uit de verte als een gebetene naar die koperen slang op een stang zag, dan werd je genezen. Ook al ging je al bijna sterven, je werd genezen. Maar wie gebeten was en weigerde te kijken naar die slang op een stang, die stierf. En dat geldt nu ook. Als we niet met het geloofsoog op Christus leren zien, die verhoogd is geworden aan het kruis en nu verhoogd is aan de rechterhand van God de Vader, dan blijven we onder de toorn van God liggen. De Heere is almachtig. Hij werkt wonderen. Wil daar ook om gebeden zijn? Bid en u zal gegeven worden. Als u moet klagen over de hardheid van uw hart, de blindheid van uw ogen, dat u niet beleeft wat Gods kinderen beleven mogen, bid en u zal gegeven worden. De Heere werkt immers wonderen tot eer van zijn naam. En we gaan daarvan zingen, 10e vers van de 72e psalm. Dat besluit met deze woorden: de Heere in Israël geprezen, doet wonderen, hij alleen. 10e vers van Psalm 72. het wonderlijke werk van Christus in zondaren. Weet u wat ook zo wonderlijk is? Dat de zaligmaker als de hoogste profeet ook antwoord geeft op vragen die in het hart kunnen leven. De vraag kan van binnen leven: hoe zal ooit die duisternis, waar ik na ontvangen genade in terechtgekomen ben, weggenomen worden? Want het is mijn eigen schuld dat het zo donker geworden is van binnen. Vroeger was het zo anders. Toen besteedde ik veel meer tijd aan de dingen van het koninkrijk van God. Toen leefde ik van de ene zondag naar de andere zondag. Ik was blij als er ook in de week nog wat te beluisteren viel. Wat een honger en dorst was er naar het onderwijs dat de Heere geeft door woord en geest. Er was bijna altijd wel wat bij. En nu is het zo anders geworden. En dan wijst de duivel op bepaalde dingen die inderdaad waar zijn. Dan had u maar meer moeten bezig zijn en bezig moeten blijven met de dingen van het woord van God, meer bezig moeten zijn in het onderzoek van de schriften die van Christus getuigen. Je hebt het zelf duister gemaakt. En dan kan de duivel soms ook nog zeggen: zou het ooit wel waar geweest zijn? Zou er van God uit wel een begin geweest zijn? Heb je het jezelf allemaal niet ingebeeld? Is het maar geen tijdgeloof? Want juist onder zulke omstandigheden schiet de duivel zijn pijlen af. Maar dan gaat die zaligmaker, die de naam wonderlijk draagt, wonderlijk werken door woord en geest. Dan mag bijvoorbeeld een bepaalde tekst sterk gaan spreken in het hart. Ik ben het die uw ongerechtigheden uitdelg. En ik gedenk aan uw zonde niet. Ja, dan moeten we het inderdaad wel belijden zwaar gezondigd te hebben. En wie zou geen reden hebben zonde te belijden na een periode van 3 maanden... En dan moet het inderdaad onderschreven worden. Het zou rechtvaardig zijn als de Heer nooit meer naar me om zou zien. Maar toch, dat smeekgebed: Heere, geef mij opnieuw de vreugde van uw heil. En dan komt de Heer ook over. Dan spreekt hij: ik ben het die uw ongerechtigheden uitdelg. En ik gedenk aan uw zonde niet. Of dat je het van harte mee mag zingen: welzaligheid, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dat bedekt is, vergeven is. En dat je zien mag hoe dat nu kan. Dat nu alleen maar werkelijkheid is. Vanwege het wonderlijke werk dat de zaligmaker voor zijn kerk heeft gedaan, voor zondaren verricht heeft. Geboren, geleden, de helse smarten doorgemaakt, om de gunst van God, de nabijheid van de Allerhoogste en de hemelse gelukzaligheid te verwerven. En als je dan eens overdenken mag, dat de goede herder volmaakt zorgt, dat hij afgedwaalde schapen terechtbrengt. Dat geeft toch ruimte. Dat geeft toch verwachting. Heere, wil ook naar mij omzien. En als u belijden moet dat u wel heel veel zonde gedaan hebt, grove ongerechtigheden verricht hebt. Weet u wat dan zo groot is? Er is in God meer barmhartigheid dan water in de oceaan. Er is bij God meer vergeving dan licht in de zon, en beide is al ontzaggelijk veel. Maar bij de Heere is vergeving van alle zonden te vinden, voor klein en groot, in de genade. En nu komt het aan, geliefde gemeente, op het werk van die beloofde koning in ons eigen hart en leven. Als zijn koninkrijk nog niet is opgericht in ons binnenste, dan kunnen we ook zijn dood niet verkondigen. Maar zoals ik al zei, hij wil er wel om gebeden zijn. Bid en u zal gegeven worden, geloven we dat? Gisteren nog besproken op de doopzitting. Wij zijn allemaal zondige vaders en moeders, nietwaar? En toch willen wij aan onze kinderen goede dingen geven. Wel, de Heere is volmaakt goed. Zal hij dan zijn belofte niet waarmaken? Zal hij dan niet geven als hij het zegt dat het gebeuren gaat? Hij is de Almachtige, geloof de duivel niet. Die wil altijd wijzen op onze onmogelijkheden. Kan voor u niet. U hebt al zo lang de preken gehoord. U hebt alles langs u heen laten gaan. Nooit echt mee bezig geweest. En nu zou het zeker opeens moeten veranderen. Daar kunt u geen enkele aanspraak op maken. En zo is het ook, dat kan ook niet. Maar de Heere ziet graag dat we als zondaren nederig knielen. Ootmoedig, schuldbeleidend. En door God de Vader getrokken de toevlucht nemen tot het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Hij heeft de zaligheid voor die ontelbare scharen verworven. Het kan nog. We zijn nog in het heden der genade. En de Heere zegt het toch. Wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde, en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. En nu kan er heel veel zijn in ons leven wat vragen oproept. Zou ik wel kunnen aangaan volgende zondag? Zou ik niet op een onwaardige wijze de dood van de Zoon van God gaan verkondigen? Wel, dan is het ons duidelijk voorgelezen uit het formulier. En Gods woord spreekt daar ook heel duidelijk over. Het is juist voor mensen die zonde en schuld hebben, die zonde en die schuld nooit al ongedaan kunnen maken, ook niet van de afgelopen 3 maanden. En het daarom alleen van die beloofde en gekomen zaligmaker verwachten, die de weg, de waarheid en het leven is. Het leven. Hij maakt dode zondaren levend. Hij houdt dat leven in stand. Hij voedt het door de prediking. En hij sterkt het door de bediening van de sacramenten, ook de doop. Laten we daar ook niet aan voorbij zien, ook tot versterking van het ware geloof. En hij zal dat leven ook voltooien. Wat is dat een wonder? Als we mogen zien op de levensvorst die zijn leven gaf, die zijn bloed stortte. Het breken van het brood getuigt daarvan. Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Het vergieten van de wijn spreekt daarvan. Een fontein geopend tegen de zonde en de ongerechtigheid. En dan zal de duivel het nooit winnen. Hij kan het wel heel benauwd maken, want wat zegt hij die de naam wonderlijk draagt? En ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, het past ons uw grote naam ootmoedig en dankend te erkennen. Want we hebben toch nergens recht op. En u gaf ons dat uw woord gepredikt mocht worden. Dat rijke adventsevangelie op deze voorbereidingszondag. Gedenk in het verdere van deze dag. Zegen het werk van de zondagschool. Breng vanmiddag opnieuw in uw huis. En wees ook met ons in de week van voorbereiding. Dat vragen wij van u. In de vergeving van zonden en schulden, om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte het zesde vers van Psalm 145. De Heere is recht in al zijn weg en werk zijn goedheid, kent in het gans heel al geen perk. En wat er verder volgt uit het zesde vers van Psalm 145. Ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.